Psalm 132, het vijfde en het zesde vers. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan, en bidden voor zijn voetbank aan. Sta op tot uw rust, o Heer, met dareken van uw sterkt en eer. Het is uit Psalm 132, het vijfde en het zesde vers. Verder uit Gods heilig woord. U wenst een woord te lezen, dat kunt u opgetekend vinden in de zendbrief van Paulus aan die van Efeze, het vierde kapitel, het eerste gedeelte, vooraf de belijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in ene Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit een Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt van hetzelfde wezen met een Vader door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen, met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in den Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van den Vader en den Zoon uitgaat, die tezamen met den Vader en den Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en ene heilige, algemene en apostolische kerk. Ik beleid een doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Efeze 4. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk te roepen, met de welke gij geroepen zijt, met alle langootmoedigheid en zachtmoedigheid en langmoedigheid, verdragende elkander in liefde, u benaarstigende te behouden de eenigheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het en één geest, gelijkerwijs heel geroepen zijt tot ene hoop uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die daar is boven allen, en door allen en in u allen. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren, wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is, verre boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot leerherders en leraars. Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus. Totdat wij allen zullen komen tot eenigheid des geloofs en der kennissen van de Zonen Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door argelistigheid om listelijk tot dwaling te brengen, maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een iedelijk deel in zijn maat, de wasdom des lichaams bekomt tot zijn zelfs opbouwen in de liefde. Tot dusverre. Onze hulpe is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid worden u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht ons aan de middag van deze heilige rust en sabbatdag voor de tweede maal nog samen aan de plaatsen des gebeds. Uw goedertierenheden die roemen nog tegen een welverdiend oordeel. gewandelt ons nog na met roepstemmen, met lokstemmen, bij woord en sacrament dat nog niet van ons is weggenomen, maar dat onder ons nog mag zijn tot op deze dag toe. Dat al de bemoeienissen en al de oedertierenheden en al de langmoedigheden en verdraagzaamheden, dat het niet tegen ons getuigen zal in de dag des oordeels, maar dat het nog leiden mocht bij aanvang en bij voortgang tot waarachtige bekering. En tot opbouwing van uw kerk in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, in het geloof in een drieënig God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En een verlaten op die rotsteen wiens werk volkomen is, die God die nooit begeeft en die nimmer verlaat. Een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Ge mocht in deze middag met uw goddelijke tegenwoordigheid nog in ons midden willen komen. Werp de troon des Satans neder en dat gezelfde scepter van uw majesteit en van uw eerlijkheid mocht zwaaien tot de bekering van zondaren, tot ontdekking van alle huichelaars, maar ook tot bevestiging, versterking van het werk uw hand. En dat wat ook in deze morgen heeft plaats gehad, dat het straks niet in het oordeel tegen ons zal getuigen, maar dat het een voorproef geweest mocht zijn van hetgeen dat uw volk straks deelachtig zal worden in volmaaktheid, in volkomenheid voor de troon van God en het Lam. Waar geen strijd, geen banden, geen gevangenissen, geen ongeloof, geen twijfel, geen ellende meer zijn zal, maar waar God zal zijn alles en dat in al. Waar alle duisternissen zullen weggenomen zijn. Waar alle schaduwen zullen vlieden. En waar het volle licht van de heerlijkheid des Heeren zal schijnen tot in alle eeuwigheid toe. Wil daartoe ook uw woord in deze middag nog openen. Het zij dat het gelezen of dat het gepredikt zal worden. We zijn in alle stijlen diep afhankelijk van de invloeden van uw goddelijke geest. Verberg uw aangezicht niet al te zeer voor ons. Ook in de bediening van uw woord en in het aanhoren van hetzelfde, ge mocht er nog kracht en sterkte, licht en wijsheid toe verlenen, met al degenen die daartoe geroepen zijn. Ge mocht de lamppalen van uw koninkrijk nog uitbreiden onder Joden en heidenen, ons arm geslacht gedenken, onze gezinnen gedenken, de kinderen en kleinkinderen, de gemeente in alle diep verval wat aanschouwd wordt en beleefd wordt. Verlaat ons niet al te zeer, maar gedenk in de toorn des ontfermens. En laat uw hulp door ons verzocht, uw volk voortaan verhogen, dat de uitgangen van deze dienst ten middag nog mochten juichen tot roem van vrije genade, dat we door uw daad nog verblijd mochten worden, dat we deze dienst nog tot een einde toe mochten vervullen, dat uw kracht nog in zwakheid volbracht mocht worden, dat uw naam nog verheerlijkt en Christus verhoogd als die gezalfden des Vaders, en dat we in uw gunst nog mochten delen, dat we nog wat op mochten rapen op de akker van die geestelijke Boas, dat we onze smaden nog wat te antwoorden hadden, en dat uw volk nog gebouwd werd op dat vaste fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterzoeksteen. Doe boven bidden en verwachten wel, ook aan allen die wettig verhinderd zijn in deze dag, en die gedurende ervan verstoken zijn voor maanden alreden, sommigen voor jaren, sommigen die bijna niet meer weten dat ze op de wereld zijn, gedenk nog des ontfermers uit louter goedheid. Sterk al de weduwen en wezen en weduwenaars. En verleen ons samen in spreken en horen in het lezen nog een teken ten goede, och dat ge Sion nog bouwen mocht, met uw hand krachtig, uit alle spraken hij de zijne nemen zal, en dat van deze en die kon gezegd worden, dat ze in Sion al zijn woonachtig. Maak het dan met uzelf nog wel. Bij ons is de dood en verderf, duisternis en ellende, maar bij u is de bron de fontein des levens. En in uw licht zien we het licht, strek uw tierneden over ons uit, ook over land en volk en overheden. We bevelen ze aan uw troon, breng ons terug tot uw woord en tot uw wet, en dat alles in de verzoening van onze misdaden, om Christus willen. Amen. Psalm 45. Vergord hoort, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet ten strijde. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit, rijd zegenrijk in uw heerlijkheid, op het zuivere woord der waarheid, rijd voorspoedig en heer zalom, rechtvaardig en zachtmoedig, uw rechterhand zal het goddelijk rijk behoen en in den krijg geduchte daden doen. Psalm 45, het tweede en het derde vers. Het woord van onze overdenking, daar kunt ge bij vernieuwing vinden in Efeze 3, het 17e vers, het eerste gedeelte. Waar Gods woord al dus luidt, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. Tot dusver. Vanmiddag wensen we u bij twee zaken te bepalen. En dat is ten eerste bij de goddelijke inwoner. En in de tweede plaats bij zijn geestelijk woonhuis. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. Dus de goddelijke inwoner, dat is Christus. En in uw harten wonen, dat is zijn geestelijk woonhuis. En nu vanzelf de betekenis van deze woorden. Dat Christus in uw harten wonen. In paradijs een drieënig God was de inwoner in het hart van de mens. Adam was naar Gods beeld geschapen. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Zijn hart was dus in de volle betekenis van het woord. Zijn hart was met God vervuld. Daar was voor niets anders plaats in zijn hart dan alleen voor de Here. En dat betekent dus dat de majesteit Gods en de heerlijkheid Gods was in het hart van die eerste mens. De liefde Gods was er, de gunst Gods was er, de tegenwoordigheid Gods was er. Adam was met God vervuld. Een staat die we eigenlijk nooit naar waarde en in de volkomenheid beschrijven kunnen. Daar staat in het boek van Job in het 26e kapitel. Het zijn maar einden der zaak. En maar stukjes van zijn wegen die we gekend hebben. En hoe meer dat nu in ons leven ontdekt zal worden van de staat der rechtheid, hoe groter dat ons gemist zal worden. En hoe meer dat we met schaamte vervuld zullen zijn. Want eigenlijk, en ik kan dat ook niet anders uitdrukken vanmiddag. We hebben in paradijs God uitgebannen. Totaal uitgebannen. En we hebben de duivel plaats gegeven. Dat hij vanaf die tijd ons hart vervullen zou. En nu uit kracht van de val van Adam. Nu ligt een mens in een staat des doods. Ja, niet dood zoals de mensen op kerkhof liggen, maar in een staat van vijandelijk dood. Want alles wat in de mens is, dat is tegen God gekant en dat is tegen God gekeerd. De waarheid die zegt ons immers dat er niemand is die naar God vraagt en dat er niemand is die naar God zoekt. We hebben er ook geen behoefte aan. Daar komt alleen maar behoefte aan de inwoner Gods en aan hetgeen dat we verloren zijn door de zonde, wanneer God de mens zaligmakend gaat bewerken. En nu wordt het openbaar in ons leven dat niemand in dat hart van een mens intrek kan nemen dan alleen God zelf. Wij hebben daar een heel duidelijk voorbeeld van in 2 Samuel 5. Daar heb je de geschiedenis van David, een stuk ervan, dat ze uit Juda gekomen zijn naar Hebron en dat die mensen gezegd hebben: gij zijt onze. Dat ze David hebben erkend als koning en hem gevraagd hebben om naar Jeruzalem te komen, want dat was altijd nog onder de macht en onder de heerschappij van de Canaanieten. David die heeft dat gedaan, die heeft dat verzoek ingewilligd, maar toen David daar kwam, toen hebben ze gezegd: de blinden en de lammen, die zullen je uitdrijven. En als je nu vanmiddag zou vragen, wat betekent dat? Dan wil dat niet anders zeggen dan dat die mensen die in die burg woonden, die waren vervuld met bittere haat en vijandschap tegen David. Die wilde David niet in die burg hebben, maar ze wilden hem er buiten houden. Daarom zeiden ze: de blinden en de lammen, die zullen je wel verdrijven. Wat kan u een blind mens doen en wat kan toch een mens doen die lam is? Maar zo hebben die mensen gezegd: zo onmogelijk is het om ooit hierin te komen. Met andere woorden, ze wilden zeggen: doet het maar uit je hoofd, want je komt er nooit in. En dat is nu ook de openbaring, mensen, van een mens van nature. Een mens die leeft zover als wij leven, en er zijn altijd nog mensen die nooit van het evangelie gehoord hebben. Miljoen. Je staat ervan verwonderd wanneer je hoort hoeveel stammen dat er op de wereld nog zijn waar nog nooit het evangelie gehoord is. Maar nu heb ik het alleen maar vanmiddag over degenen die eronder geboren zijn en die eronder leven mogen. Maar die zijn van nature precies als die inwoners van die burg. Ze willen Christus er niet in hebben. Ze willen God er buiten houden. En u kan er gepreekt worden dat een leraar met bij wijze van spreken zijn longen kapot zou preken. En een vader en een moeder die kan het licht uit haar ogen uitschreeuwen tegenover een zoon en een dochter. Maar daar is geen verandering in, nee. Want een mens die gaat zijn eigen pad en een mens gaat zijn eigen weg. En het is zo erg als ziet een mens bij wijze van spreken de hel voor zijn ogen, dan zal hij nog niet terugkeren van de hel. Want hij wil veel liever naar de hel, als dat hij ooit voor God zal bukken. De een in de goddeloosheid en de ander in de godsdienst. Daarom, ik hoop niet dat het je vermoeit, mensen. Ik hoop het niet. Maar daarom is er van mensenkant ook nooit en nooit en nooit enige hopen en enige verwachting. Nooit. Waar ligt dan de hoop en de verwachting? Die ligt verklaard in Jesaja 43. En daar zegt de Heere: ik zal werken en wie zal het keren? Omdat die God almachtig is. Almachtig. Die God die spreekt en het is er. Die gebiedt en staat er. Toen Christus op de wereld was, toen heeft een eenmaal de dragers geboden, die met die baar uit de stad kwamen, waar die jongen op lag, die dode jongen, die zoon van die weduwe, toen heeft Christus als de vorst des levens, als de vorst des levens, heeft hij die dragers stopgehouden, dat ze niet verder konden. En toen heeft hij tegen die jongen gesproken, en het leven dat kwam in die jongen terug. En hij heeft die jongen aan zijn moeder teruggegeven. Waarom? Een almachtige, een goddelijke kracht. En als we nu, ik zal met mezelf beginnen, als we nu onszelf leren kennen in onze staat voor de eeuwigheid. En als we dan onze kinderen beschouwen, de een zowel als de ander, dan komt de mens tot de conclusie, als het van mensen zijde ooit zou moeten komen, dan was het voor eeuwig afgedaan. Voor eeuwig. Gij wilt tot mij niet komen, opdat ge het leven zoudt hebben. Maar wat een voorrecht, geliefden, dat het welbehagen des Heeren, dat zal door de hand van Christus gelukkig voortgaan. En het is God zelf die onze harten, onze ogen en onze oren opent. Je leest in Johannes 5 vers 25. De ure komt en is nu. Dat, wat staat er dan? De godsdienstigen, de vromen, de gerechtigen, de goddelozen, nee, niks van dat alles, mensen. Totaal niks. Maar dan staat er, de ure komt en is nu, dat de doden zullen horen de stemmen des Zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Die zullen leven. Daar ligt de verwachting, daar ligt de hopen voor een arm, verloren mens. Dat het alleen in Gods macht is en dat die God het alleen maar doen kan. Ja. Paulus, een ander exempel. Paulus die kwam in Filippi. Daar had God hem geroepen, die Macedonische man die had geroepen, kom over en help ons. En Paulus die had gedacht dat een hele hoop mensen daar ontmoeten zou, die hem tegen zouden komen in Filippi. Dat ze zouden zeggen, oh Paulus, wat zijn we toch blij over je komst. En er was er geen mens. Er was geen kerk, er was geen huis. Er waren geen mensen, dat wil zeggen wachtende mensen en uitziende mensen, er was niks. En wat nu? Heb ik mijn eigen bedrogen, heeft Paulus gedacht. Heb ik geslapen, is het in mijn droom geweest dat ik die man hoorde roepen? Is het werkelijkheid geweest? Ja, het moet de werkelijkheid geweest zijn. Kan niet anders. Maar dan aan het einde van de week, de zevende dag, Sabbatdag, daar gaan ze maar een beetje wandelen. Ik denk, sta wel hier in de Bijbel, en ik wil iets bij de Bijbel gaan doen, nee. Maar ik denk ze maar uit vervelendheid. Want als je toch denkt dat je ergens geroepen bent om te preken, en er zijn geen mensen. Wat een teleurstelling, wat een teleurstelling. Ze zijn naar de leek gaan lopen, en daar zitten dan enkele vrouwen bij mekander. Een beetje godsdienst houden ze met mekander. Ja, was zelf eigen gemaakte godsdienst. Dat is ook niet anders geweest. Een godsdienst uit de mens. Paulus die gaat dat preken. En er is één vrouw met de naam van Lydia, een purperverkoopster. Die had vroeger ook onder de waarheid geweest. Maar die was er ook vandaan gelopen. Er ook vandaan gelopen. Maar God die vindt die vrouw daar. Omdat het Gods tijd was. Omdat het Gods tijd was. En dan staat er dat de Heere die opent het hart van Lydia. Dat ze acht nam op hetgeen dat van Paulus gesproken werd. En het werk van God dat was zo klaar in die vrouw. En zo duidelijk. Dat ze gedoopt is en haar huis gedoopt. Familie. En dan dwing ze de apostel om in haar huis te komen. Want ze niet onderwijs. Ze weten wel ook niet hoe ze bekeerd moet worden. Want als je bekeerd wordt, dan word je onbekeerd. En dan moet je van God geleerd worden om bekeerd te worden. Dus dat was de reden dat ze Paulus verzocht in haar huis. En nou, de tekst die zegt, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. Ik zal eerst enkele punten nog noemen. Het geloof dat opent de deur der zielen om Christus te ontvangen. Het geloof dat laat Christus binnen en onderwerpt zich aan hem. Door het geloof wordt die zielen met Christus verenigd en krijgt ze deel aan al zijn weldaden. En het hart dat is in de Heilige Schrift het middelpunt van het ganse leven van de kinderen der mensen. Spreuken 4 vers 23, uit het hart zijn de uitgangen des levens. En nu opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. Dus de goddelijke inwoner. Dat is het eerste punt. De goddelijke inwoner van die twee persoon is eens wezens met een vader en met een heilige geest. En die Christus is de koning der koningen en hij is de Heere der Heeren. Het is die persoon geliefden die zich niet weg laat sturen. Waar hij komt, daar komt een in, daar komt een binnen. Er staat in Douwe Rijn van Dateen, Psalm 68. Het is God die in stukken breekt. De kop jij in de grond versteekt, het getal al uw vijanden. En dan gaat die ziel, die gaat buigen. Omdat Christus ze vernedert door de bediening van zijn geest. Die goddelijke invloed. Zoner, die gezalige zaligmaker, want hij is gezalfd van de oudheden, van eeuwigheid gezalfd over Sion, de berg van Gods heiligheid. Hij is gezalfd als die onderwijzende profeet. Hij is gezalfd als die verzoenende priester. En hij is gezalfd als die beheersende en beschermende koning. Die Christus neemt nu intrek in het hart van een zondaar. Het eerste wat die Christus daar doet, dat is de troon des Satans nederwerpen. Diabolus die moet eruit. En al de vijanden die moeten eruit. Dat huis dat wordt met bezem gekeerd. Want het is een woonstede der draken. Het is een moordspelonk van ongerechtigheid. Wat er uit dat hart voorkomt. Dat is met geen pen te beschrijven. De Heer Jezus die heeft gezegd. Uit het hart des mensen komen voort doodslagen. Boze bedenkingen. Overspelen. Hoererijen, dieverijen. Valse getuigenissen. Lasteringen. Het is daar in dat hart van nature een verzameling van ongedierte. Alles onrein en onheilig. Maar dat wordt nu alles eruit gedaan. Dat wil zeggen, het is hier altijd ten dele. Want Gods volk dat wordt wel verlicht. Maar er blijft zoveel duisternis over hier. Dat volk dat wordt wel verzoend. Maar dat volk dat moet gedurig geheiligd worden. En dat volk dat niet een koning die ze in den toom houdt. Zolang als ze leven op de wereld. Want het blijft in zichzelf een ellendig en een arm volk. Blijven allemaal geestelijke tobbers. Maar nu die inwoner die komt daar. En die blijft daar. Die laat nooit zijn plaats door de duivel meer innemen. Die gaat er nooit meer vandaan. Waar hij eeuwig van u voortaan zal wonen zonder te vergaan. Dit zal zijn rust wezen. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. Die Christus die komt daar. Opdat hij zijn bediening heerlijk zal maken in de harten van dat volk. En het eerste. Met wat doel dat hij in dat hart komt, dat is om die zondaar te gaan onderwijzen. De belofte is in Psalm 32 voor de Hanse kerk. Ik zal u onderwijzen. Ik zal raad geven en mijn oog zal op u zijn. Dat worden mensen die niet weten, zoals het in de prediker staat, om naar de stad te gaan. Dat zijn mensen die niet weten hoe dat ze bekeerd moeten worden. Dat zijn mensen die niet weten hoe dat ze geloven moeten. Dat zijn mensen die niet weten hoe dat ze bidden zullen. Want het is een biddeloos volk. Een biddeloos volk in derzelfde. Ik zou vanmiddag zeggen, dat als je dat nu waarneemt in je leven, dat zal nog hoop geven. Als je het niet meer weet. Als je het niet meer weet. De meeste mensen die weten het. En de meeste mensen die hebben geen onderwijs nodig. Het godsdienstige gedeelte van de wereld, dat is blij met de Bijbel. Is Gods volk er ook niet blij mee? Jazeker, die zijn er ook blij mee. Die gaan er zo ver mee dat ze zeggen, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak mijn hart en zinnen streven. Zo blij ben ze ermee. Maar anders als het godsdienstige gedeelte van de wereld. Die lopen met de Bijbel onder de arm. En bij elke ongelegenheid gaan ze in die Bijbel lezen. En dan vinden ze wat in die Bijbel. En ze worden weer opgeruimd. En ze kunnen over kerken en scholen springen. En er is totaal niets in de weg. Want ze hebben in die Bijbel, hebben ze gevonden wat ze nodig hebben. Gods volk dat gaat zuchten, Heere, dat je het eens voor me openen mocht. Dat ik er eens wat in vinden mocht. Soms dan lees ik kapitels achter kapitels. En er is totaal niks in. Of ze in de krant lezen, of in een Bijbel, dat is soms zelf. Dat is wel erg wat ik zeggen moet. Zou het anders wezen, denk je? Zou het anders wezen? Nee. Er is een volk, dan zeggen ze wel eens, Heere, dat het me nog eens raken mocht. Want ik ben benauwd dat er niks meer raakt. Ik ben bevreesd dat er niets meer is wat me raakt. Loopt het zo laag met dat volk af? Ja, zo laag. Zo laag. En u moet in hemel, die moet dat zelf eens gaan openen. Ze voelen, want het Gods volk, dat is niet zonder geloof en dat is ook niet zonder gevoel. Ze voelen dat het het eeuwig woord van God is, bij het lezen. Maar dat volk dat komt in de nood voor zichzelf, dat ze zeggen, Heere, dat ik het toch alsjeblieft eens voelen mocht. Dat het me eens raken mocht. Dat het me eens vernederen mocht. Och, dat ik er toch eens wat in vinden mocht. Dat voor mij is. Want de meeste tijd is voor een ander. En het is niet voor hun. Warburton die zei eens een keer. Ik ben soms zo benauwd. Om een Bijbel te nemen. Als dat ik benauwd ben om mijn vingers in vuur te steken. Wanneer zij de meeste tijd, dan is voor Gods volk. En dan is het niet voor mij. De meeste tijd dan veroordeelt het hun. Ja. Als er gepreekt wordt over Kaïn, gepreekt wordt over Saul, gepreekt wordt over Biliam, gepreekt wordt over Judas, dan is er buurman niet. Nee. Maar daar zeggen ze van min, dat gaat over jou. En als er een dominee of een ouderling eens een gebed doet in de kerk. En die vraagt dus of God de huichelaars wil ontdekken. Wat zou ze dan zeggen, denk je? Wat zou ze dan denken? Is er een die antwoord vergeven vanmiddag? Is er hier een die een antwoord wil geven? Je mag dat doen hoor. Daar zullen ze zeggen, dan zeggen ze ineens, dat gaat over mij. Dat is op mij gemunt hoor. Die dominee heeft op mij. Of die ouderling die heeft het op mij. Ja. Daar zijn ze dadelijk bij van binnen. Daar hebben die andere mensen geen last van. Oh nee. Nee, die kunnen heel goed onderscheid zien tussen een huichelaar en tussen Gods volk. Maar met Gods volk is zo anders. Ja, maar er zijn een massa mensen die zeggen, man toch, daar geloof ik ook niks van. Daar geloof ik ook niks van. Want ik ben bekeerd en ik ben gerechtvaardigd. En ik denk dat ik geheiligd ben. En ik denk dat ik een kind ben en ik denk dat ik naar de hemel ga. En daar twijfel ik niet aan. Ja. Dus je twijfelt er nooit aan. Als je nooit twijfelt, dan heb je nooit geen geloof hoeft. Nooit. Want daar wordt nooit geen geloof geoefend door de kerk, zonder dat ze kennis hebben aan twijfelingen en aan schuddingen. Er is een verschil vanzelf tussen de bevestigde kerk en de bekommerde kerk. De waarheid die spreekt van een onbewegelijk koninkrijk. En daar gaan we niks van afdoen vanmiddag, nee, want de Bijbel zegt het, Gods woord zegt het. Er is een volk dat mag geloven dat God er deel is. Er deelt tot in eeuwigheid. Er is een volk op de wereld dat mag weten dat ze een erfgenaam zijn, een erfgenaam Gods en een mede-erfgenaam van Christus. Er is een volk dat met Paulus mag zeggen, ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben macht, dat hij machtig is om mijn pand bij een weggelegd te bewaren tot die dag toe. Maar, dan moet je aan die mensen eens gaan vragen, wat is er aan vooraf gegaan? Wat is er aan vooraf gegaan? Dan moet je aan die mensen eens gaan vragen of ze zonder strijd de weg en de pad hier bewandelen. En wat zullen dan die mensen tegen je zeggen? Dan zullen ze zeggen, ik kan niet zeggen dat ik zo aangevallen word ten opzichte van mijn staat voor de eeuwigheid. Maar ik ga veel in den donker ten opzichte van de stand van mijn geestelijk leven. Want er is verschil tussen staat en tussen stand. En Gods volk, dat is een volk dat een strijd heeft tot een einde toe. Dat is een volk dat er zelf en niet op ter been kan houden, maar een volk dat door God vastgehouden moet worden. Een volk dat door God beschermd moet worden. Maar nu een onderwijzende profeet. Zo komt Christus in de harten. Dat volk dat krijgt behoefte aan onderwijs. Van stap tot stap moeten ze door God geleerd worden. Als je denkt aan Jacob. Die man die hij over zijn kindste dagen God gevreesd. Dat denk ik. Dat denk ik. Die is, toen hij jong was, zat hij maar altijd in de keuken bij zijn vader en zijn moeder. Daar zat die jongen te luisteren. Naar de gebeden, naar de gesprekken die ze met elkaar hielden. Want daar hing zijn hart naar uit. Omdat hij door God levend gemaakt was. Het wordt openbaar, mensen. Het kan niet bedekt blijven. Nee. Ze zoeken het gezelschap van Gods volk. Ze zoeken de gesprekken van dat volk. Ze zijn blij als ze in het midden verkeren mogen. Om eens wat ervan te horen. Het is muziek in de oren. Werkelijk. Want ze zeggen allemaal met Hiskia. Bij deze dingen leef ik. En in alle deze is het leven van mijn geest. Het is een ander volk. Het is een ander leven, andere verlangens en andere desires. Het is een volk dat zich kenmerkt als een volk dat behoefte heeft aan goddelijk onderwijs. En dat het gegrond is op het eeuwige woord van God. Er was vroeger hier ergens, ik denk alleen een stiet een man. Die kon niet lezen of schrijven, jaren geleden zelf. Over zijn innerlijk leven. Maar soms dan bemoedigde de Heere die man. Uit zijn woord. Maar natuurlijk omdat die man niet lezen kon. Die kon de Bijbel niet opslaan en zeggen dat ik het eens opzoeken. Maar aan de andere kant van Lennart, dat was een man. Een van God bekeerde man. Die wijs was in de schriften. En als soms, dan kwam er 's morgens om 5 uur aan de deur. En hij zei tegen die man. Dat woord, die tekst, is dat een tekst uit de Bijbel? Waar staat dat? Dan wou weten wat er stond. En die andere man die zei daar en daarom. En dan die zei dank je. En dan gingen met blijdschap gingen weer weg naar zijn huis. Met blijdschap. Dat nog maar eens meer gebeuren mocht tegenwoordig. Hé, daar is ook een dom mens nog eens meer mocht hebben. Zou gelukkig wezen. Ja. Het is wel niet zo makkelijk dat je lezen of schrijven kan. Dat is ook waar. Maar toch, geliefden, dan ben je toch hangen in het leven. Dan kan je zien dat dat van God is. Ja. En hij zei de ene tegen de ander, die zei, daar staat het toe. En hij zei, die man, ik ben toch zo blij. Hij zei, ik heb wel gemerkt, dat toen die waarheid kreeg, dat er goddelijke kracht in was. Maar hij zei, dan zei ze weer, staan niet in de Bijbel. Dan werd ik daar weer mee aangevallen. Oh, die duivel, die duivel, die duivel, mensen. Die is altijd, altijd maar bezig om te tergen, om te verwoesten. Die is altijd maar bezig om dat leven te verderven. Daar heeft de vijand boog en schild. En vurige pijlen op verspild. Zou het nooit eens zat worden? Nee, mens. Je wordt het nooit zat. Rekent daar maar niet op in je leven. Dat dat ooit anders zou worden. Hij wordt het nooit zat. Soms zelfs voor de poorten van de hemel. Dan pakte ze nog vast. En hij zegt, je zou nog mistrappen. Je zal nog misstappen. Daarom zal het wat zijn, mensen, als Gods volk binnengebracht is, dan hebben ze nooit geen duivel meer, die ze benauwt en die ze beroert. Dan zijn ze voor eeuwig van dat gespuis verlost. En dan zijn er ook geen problemen meer, dan zijn er ook geen raadsels meer. Dan is er ook geen donkerheid meer. Dan is er ook geen strijd meer. En natuurlijk, nu is Christus een onderwijzende profeet. Het is zijn werk als profeet om de waarheid te verkondigen. De volle raad Gods te verkondigen. Om ze in de verborgenheden, in de schatkamer en in de binnenkamer, in de heilgeheimen te brengen, want de verborgenheden des Heeren, die zijn voor degenen die hun vrezen, en zijn verbond om hun die bekend te maken. Christus, opdat Christus door het geloof in je hart te wonen, als een verzoenende priester. Met één offerande heeft Christus in eeuwigheid volmaakt al degenen die geheiligd worden. Meteen of veranderen. In het Oude Testament zijn ze miljoenen beesten geslacht. Miljoenen. Maar dat bloed van stieren en bokken, dat kon geen genoegdoening geven aan de goddelijke gerechtigheid. En er is een tekst in Jesaja 40, ik denk het 16e vers, dat de Libanon niet genoegzaam is om te branden, en zijn gedierte niet genoegzaam te branden. En in Psalm 40, brandofferen offeranden voor de schuld, voldeden niet aan uw eis, nog Heer, Maar toen zeide ik, zie ik, kom o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. En u heeft die Christus door zijn bloed. Dat heeft bloed gekost om God met een zondaar te verzoenen. En om een zondaar met God te verzoenen en terug te brengen in de volzalige gemeenschap met God. Daarom wordt het genoemd een dierbaar bloed en een kostelijk bloed en een goddelijk bloed. En een algenoegzaam bloed. En u aan kruis van Golgotha, daar heeft de Zoon in één dag naar Daniel 9 vers 24 al de ongerechtigheid weggenomen. Als God en mens overtuigt en ontdekt, dan wordt het allemaal bergen en allemaal diepten. En de bergen die worden allemaal hoger en de diepten worden allemaal dieper. Maar Christus die komt en die verzoent God met een zondaar. En straks, op de dag van de hemelvaart, dan gaat hij met zijn eigen bloed in dat binnenste heiligdom. Dan verschijnt hij met zijn volmaakt borgwerk voor zijn heilige vader. En die vader die aanvaardt dat. En daar ziet God geen zonde meer in Jacob. En geen overtreding in zijn volk Israël. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij heen van hun zonden aan. Dat is zo volkomen. En dat is zo volmaakt geliefden. Dat God op dat volk dat in Christus begrepen is. Van voor de grondlegging der wereld. En overgenomen in de raad des vredes. Dat God nooit meer op dat volk zal toornen. En dat hij nooit meer op dat volk zal schelden. En dat ze zijn opgenomen en overgenomen in een verbond. Dat van geen wijken en van geen wankelen weet. En dat de Vader niet anders als in gunst op dat volk neerziet. En zijn liefde en zijn gunst in de harten van dat volk komt te schenken. Een verzoenende priester. En daar staat in het Oude Testament van die priester dat een, van Aaron, dat een stond tussen de levenden en tussen de doden. En zo is Christus, die staat nog tussen God en die zondaar. Met zijn dierbaar bloed. En dat volk dat heeft ten opzichte van de smet der zonde, niet wat de schuld betreft, maar van de smet der zonde behoefte om gewassen te worden, gereinigd te worden en geheiligd te worden. Want in derzelfde, dan worden ze allemaal schuldiger en allemaal onreiner en allemaal onheiliger. Dat ze voor God geen ogenblik bestaan kunnen. Maar om die gunsten Gods in haar harten te ervaren. En te ondervinden. Moet die verzoenende priester. Gedurig met dat wierookvat van zijn verdiensten. Voor het aangezicht van zijn vader verschijnen. En hij heeft de Heer Jezus gezegd in Johannes 11. Vader, ik wist dat gij mij altijd hoort. En die wordt door dat verzoenende bloed, wordt die kerk onderhouden. En wordt die kerk bewaard. En krijgt die kerk gedurig de bewijzen van de vaderlijke liefde Gods in de harten. Want ik zeg niet dat ik de Vader voor u bidden zal, maar de Vader zelf heeft u lief. En gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, zo ontfermt zich de Heere. Over degene die hem vrezen. En het is de zielservaring van al Gods lievelingen. Hij zal in alle ramp en pijn tot mij om uitkomst zuchten. en ik gestadig bij hem zijn, en in al zijn ongenuchten het gevaar zal ik hem doen ontvlien. Zijn levensdagen rekken, ik zal hem een eer en heil doen zien, en nooit mijn hulp onttrekken. Het laatste van Psalm 91. Eigenaar van een huis, die heeft tot taak om voor dat huis te zorgen en voor de inboel te zorgen en voor alles wat in dat huis is. En als ik nu praat over de inboel van dat geestelijke huis, dan heb ik het oog op de genade die God aan zijn volk hier komt te schenken. Want de waarheid die spreekt van menigerlei genade en gave Gods. Maar nu is het zo geliefden dat Gods arme volk, die kunnen zelf geen opzicht en die kunnen zelf geen toezicht erover uitoefenen. Maar die huisheer van dat huis, er staat in die tekst op dat Christus door het geloof in uw harten wonen. En nu komt die Christus, die komt met zijn oog van liefde altijd maar neer te zien op de genade die God hen heeft geschonken. Opdat ze die genade des geloofs, de genade van de hoop en de genade van de liefde, dat ze die nooit kwijt zullen raken. Want we zouden werkelijk missen. We zouden alles kwijtraken. We worden gedurig maar gewaar. Die lieve David in Psalm 119. Dan zegt die man in het laatste versje: gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. En we zouden alles kwijtraken wat God ons geschonken heeft, als de Heere zelf zijn oog er niet over openhield. Er staat in 1 Petri 1 vers 5. Dat ze in de kracht Gods bewaard worden door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om openbaar te worden in de laatste tijd. En dat is nu die zorgen die God heeft over al wat men in het leven en in het harte van dat volk heeft geschonken. Laat ik maar kort er iets van zeggen. Daar komt zelfs een tijd, gemeente, want er wordt wel eens gezegd, zal het vasthouden. En dat menen ze van Hans der Harte, oh ja. Daar komt uit de hebbelijkheid van het leven voort, dat ze het niet willen verliezen en willen behouden
en vasthouden.
Maar daar komen zelfs tijden in het leven dat ze zelf niet meer terug kunnen denken aan wat God ze wel eens geopenbaard heeft. Dat er zo'n donkerheid komt te liggen over de duidelijkste plaatsen die ze in hun leven hebben beleefd. Kan je dat met de Bijbel bewijzen? Jazeker. Waar gaan we dan naartoe vanmiddag? Dan gaan we naar Genesis 28 en naar Genesis 31. En er liggen 20 jaar tussen. Toen Jacob aan Bethel kwam, ik heb straks al iets van die man gezegd, misschien nog veel te weinig, maar toen Jacob aan Bethel kwam, toen had hij niks als een staf bij. Geen brood, geen water, niks. Alleen een staf. Toen wist die man niet meer te gaan en te staan. Hij wist niet meer. 'S Nachts heeft God, toen hij op die steen lag met zijn hoofd, toen heeft God daar die ladder geopenbaard, van de aarde tot de hemel. De engelen Gods klommen op beneden. Die staf, die was Christus. Die ladder. En toen heeft de Heere, die heeft hem beloofd dat hij daar terugkomen zou. En de Heere heeft hem beloofd, nog wat meer. Ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. Dat was toch wat voor die man heen. Hij zoveel van God krijgt voor het heden en voor de toekomst. En waar u heen mocht spoeden, zal eeuwig u behoeden. Wat is dat daar toch een rijke man geweest? He? Wat is Jacob daar toch een rijk mens geweest? Die heeft beloften gedaan dat als God het alles vervullen zou, dat hij daar terug zou komen. Dat die steen zalven zou. Die hij erop gericht had. Wat een voornemen. Wat een voornemen. Maar in Genesis 31 is zo laag met die man afgelopen. En hij had een 2 vrouwen en 12 kinderen. 11 kinderen daar. Wanneer ben je minder nog later bijgekregen? Maar het is zo laat met hem afgelopen, dat hij geen houvast meer had aan al wat aan Bethel gepasseerd was. Komt niet meer bekijken. Ja, maar daar was die man toch niet recht bekeerd. Daar was die man toch niet recht bekeerd. Zou het tegenwoordig veel mensen zeggen. Dan zou ze zeggen, oh man, dat kan niet. Dat kan niet. Maar het is bij Jacob gebeurd. En zo moedeloos, dat hij met al wat God hem had gegeven, nergens geen doorzicht meer in zag. Totdat God op een nacht kwam, niet op de dag hoor, nee, maar in de nacht. Totdat God in de nacht hem bezocht. En toen heeft de Heer tegen hem gezegd, ik ben de God van Bethel, waar je dat opgerichte tekenen zou. Zo stijl en zo diep afhankelijk blijft dat volk van God, van de bediening des Heilige Geestes, als wel van de bediening van Christus. Maar nu staat er hier, opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen. Dat wil ook zeggen dat hij als koning beheerst en beschermt. Want waarom moeten ze beheerst worden door hem? Waarom moeten ze vastgehouden worden? Oh mensen, ze zouden in de wanhoop omkomen als die koning dat niet deed. En in onze catechismus, dat is de Bijbel niet, nee, dat weet ik wel. Maar daar staan toch wonderlijke woorden in. Daar staat, en onze koning en aller dingen machtig. Onze koning en aller dingen machtig. En in Psalm 118, hij behoudt het volk in ere. En u zal, die koning die zal die vijand niet toelaten
dat dat volk ooit zal omkomen in dure tijden hongersnood. Aan hun kant, dan is het er hele leven omkomen en schipbreuk leiden. Aan hun kant. Maar nu die koning aller dingen machtig, die beschut ze, die beschermt ze in het grootste gevaar. Die neemt ze voor zijn rekening. Die zal ze nooit begeven en die zal ze nooit verlaten. Die zal ze sterk en schragen. Die zal ze bemoedigen, die zal ze troosten, omdat het zijn eigendom is. Omdat het zijn volk is. Het zijn zijn juwelen die hij van zijn vader heeft gekregen. En daar zal er zorg voor dragen, voor tijd en eeuwigheid. Daarom vrees niet, gij wormke Jacobs. En gij volkske van Israël, ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. En als zult ge nu door het vuur gaan, de vlam zal je niet verteren. En als zij door de rivieren en door de zeeën gaan, de vloed zal je niet overstromen. God die blijft voor die kerk zorgen, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. En u wordt dat gewerkte geloof, soms is zo klein, zo zwak. Oh, dat is niet meer bekijken kunnen. Maar dat geloof, dat is er. En dat geloof, dat blijft er. Dat geloof, dat zal versterkt worden. Dat geloof, dat zal gekroond worden. Dat geloof, dat zal de wereld overwinnen. Dat geloof, dat zal zijn tot Gods eer. En tot de behoudenis van die kerk. En dan aan het einde, mijn weg was een cirkel van louter genade. Sla zalig in het midden van Gods heerlijkheid gaat. We gaan eindigen. De Heere mocht het enkele woord nog zegenen. Tot de versterking en tot de bemoediging van een zwak volk en van een menigmaal moedeloos volk. En voor een volk dat het de meeste tijd niet bekijken kan. Maar dat God het nog gebruiken mocht ook na de bediening van het heilig sacrament in deze morgen. Tot de opwekking en de opbeuring van zijn kerk. En tot de bevestiging van zijn erfdeel, maar ook. Opdat we toch onszelf niet zullen bedriegen voor de eeuwigheid. Dat we het maar blijven onderzoeken. Of de wortel der zaak in ons gevonden wordt. En of het in waarheid een werk van God is. Dat de eeuwigheid zal verduren. En allen die er nog buiten staan. Het is maar een enkel woord. Maar gij hebt iets gehoord van het geluk van dat volk, dat de God van Jacob tot zijn hulp heeft. En met die God, geliefden, kunnen we leven. Met die God kunnen we overal door. Met die God kunnen we sterven. En met die God zullen we ook erven wat bij hem te wachten staat. Amen. Heren, dat het enkele woord nog gezegend mag worden tot de uitbreiding van uw koninkrijk. En dat ge alles gedenken mocht wat met ons niet vergaderen kon in deze middag. Allen die aan de huis en bed zijn gebonden. We dragen ze allen op. Gekend de namen en de personen. En de huizen en de straten waar ze zijn. Gedenk nog des onfermes ook in de avond. Breng ons nog een ogenblik bij elkander. En geef ook dan nog kracht en sterkte in al de zwakheden van het lichaam, om nog tot stichting werkzaam te zijn in een uren van nabetrachten, en dat om Jezus willen. Amen. Psalm 57. Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid. Psalm 57, het vijfde vers.
genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes, zij met u allen. Amen.